Beste vrienden, 35 zetels voor de PVV.
Bom,
bom.
Oké, welkom iedereen bij weer een nieuwe podcast van jullie favoriete podcastkanaal Periklets. Vandaag gaan we het heel leuk hebben over de politiek, maar in specifiek de formatie. Afgelopen 22 november konden wij natuurlijk met z'n allen naar de stembus. Hebben we gezien dat ons Geert Wilders de grootste werd met maar liefst 37 zetels. Vandaag gaan we eigenlijk inzoomen op het formatieproces. Wat is er allemaal gebeurd? Hoe werkt het nou allemaal precies? Wat is er nou zo gek aan? En waarom zijn we nog steeds niet klaar? Ik zeg, misschien is het goed om te beginnen, jongens, met wat is nou eigenlijk een formatie?
Ja, daar wil ik wel wat over vertellen. We zijn natuurlijk begonnen, zoals Sven net zei, met de verkiezingen. Daarna heb je een aantal stappen die je doormaakt. Je gaat namelijk eerst beginnen met de verkenning. Daarin gaan de partijen kijken met wie ze een coalitie willen vormen. En dan gaan ze dat vastleggen. Vervolgens heb je de informatie met een informateur. En daarin worden er inhoudelijk besproken wat het plan is voor de aankomende jaren. En worden er ook compromissen gesloten tussen partijen. Vervolgens heb je, als het goed is, een coalitieakkoord klaar liggen. En daarna begint de formatie. Daarin heb je een formateur. En daarin worden de ministersposten verdeeld onder de partijen eigenlijk. Dan eindigen we met de beëdiging met een mooie foto met Willem-Alexander.
Dat is een mooie foto.
Ook weer?
Vaak bij de koning.
Op de Dom.
Op de interesse domtoren vaak. Misschien dit jaar.
Maar ben ik toch wel benieuwd. Waar zitten we nu dan in dat proces?
Niet zover.
Nee, dat is wel een goede recap. Ja, we zijn nog niet super ver.
De informateur, dat is op zich wel misschien leuk om te noemen. Eigenlijk hebben wij als Pericles gewoon één lijntje richting de informateur.
Hier ben ik wel echt heel benieuwd. We gaan zo even dieper op waar we nu ongeveer zitten. Mm-hmm. Even kort uitleggen, maar inderdaad, ik ben hier wel heel benieuwd naar.
Ja, afgelopen week konden we in het nieuws zien dat Kim Putters van de Sociaal-Economische Raad aan tafel zat met Mark Bovens en Mirko Noordegraaf. En die gingen hem advies geven.
Echt? Wat ziek. Ja, dat wist ik niet.
En dan kun je dus vanuit mijn rol als Pericles-bestuurder heb ik wel eens met Mirko Noordegraaf aan tafel gezeten. En Mirko Noordegraaf zit dan weer met informateur aan tafel. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Pericles invloed heeft op heel Nederland.
Wat vet. Dat vind ik wel erg gaaf.
Ja, hè?
We zitten nu eigenlijk. We waren voorbij de verkenningsfase. Bij de verkenningsfase was eigenlijk afgerond. En daarin was bepaald dat de vier partijen, PVV, VVD, NSC en BBB, met z'n vieren aan tafel gingen zitten.
Ja.
Om dus de informatie in te gaan. Alleen laatst hebben we de informatie gehad. En nu begint het er eigenlijk soort van op te lijken alsof we weer terug naar de verkenning gaan. Dat wordt heel veel over gesproken. Het is eigenlijk een beetje vaag hoe het allemaal zit, want we zitten nog steeds gewoon in de informatie. Alleen wat je eigenlijk hoort van de oppositiepartijen is dat het heel erg weer terug gaat naar de verkenning. Eigenlijk is het gewoon een soort middeltje om even wat meer druk uit te oefenen. En even wat meer haat te spreiden in die kamer. Dus ja, we zitten nog steeds in de informatiefase. De verkenningsfase afgerond. We gaan gewoon door met de vier partijen die net werden genoemd.
Wel?
Dus, ja,
dus dat was een politiek spelletje.
Politiek is, Xander van der Wulp en Joost Vullings mag quoten, het is een schaakspel.
De afgelopen twee dagen dus ben ik er helemaal in gedoken in de politiek om deze podcast te kunnen doen überhaupt. Want hou me er niet dagelijks mee bezig. Want ik vind dat dus altijd zo lastig, omdat er zoveel politieke spelletjes bezig zijn. Is dat wel een van jullie interesses? Of vinden jullie dat ook soms lastig om te volgen? Hoe zit dat bij jullie?
Dat was begin maart.
Goeie vraag.
Ja, ik leef er eigenlijk wel voor, die politieke spelletjes. Ik moet zeggen, ik volg het momenteel niet perfect of zo. Maar die politieke spelletjes, dat zie je overal natuurlijk. Dus al is het bij de Tweede Kamer, of het is bij je studie, bij BNO, of bij een simulatie. Dat, gewoon als je dat een beetje onder je knie kunt krijgen, een beetje met elkaar onderhandelen. Ja. Ik vind dat wel leuk, hoor.
Is ook wel zo, ja.
Laatst ook inderdaad zo'n simulatie en dan ga je er toch wel erg diep in. En dan Op een gegeven, je wilde het eigenlijk niet, maar je wordt er zo erg ingezogen. En dan is het dan weer zo'n politiek spel wat je eigenlijk aan het spelen bent. Ja, het is echt leuk.
Ja, was vast heel leuk in de simulatie.
Ja, ik wilde even op de background, maar uiteindelijk ben ik de baas van een geverseerd bedrijf geworden. Ja.
Ik wou net gaan vragen ja, wat was, jouw functie was.
Ja, het is echt zo dramatisch weer, maar zo typisch. Maar ja, het was heel leuk. En jij, Lucas?
Ik vraag me dan toch af, waar gaat het allemaal om? Wie lopen echt om de, aan de touwtjes trekken en wie halen hier uiteindelijk de winst uit? Ja. Ik weet nog dat in het vorige kabinet dat we hadden, nou, dus de regering eigenlijk, hè, dat VVD op een gegeven moment uitstapte, dat het kabinet liet vallen. Mm-hmm. Toen dacht ik ook van, nou, dat is vast een politiek spel om dan te laten zien van, hé, wij zijn nog steeds de baas. Maar ja, vervolgens verlaat Mark Rutte de VVD en dacht ik, dat zou niet aankomen. Dus ja. Dan denk ik van, ja, maar ik ben er wel heel geïnteresseerd in, maar het voelt tegelijkertijd alsof er heel veel afstand zit. Of ik eigenlijk niet echt door heb wat er nou echt speelt in die wereld.
Ja, dat snap ik wel.
Wat dan natuurlijk alleen nog maar interessanter maakt.
Ik moet daarbij eigenlijk ook wel zeggen dat, ik zeg net wel, ik leef voor, ik vind het leuk om daar een beetje in te verdiepen, maar tegelijkertijd vraag ik me ook wel echt af of dat goed is voor de politiek. Want er wordt heel veel ook voor het oog gedaan. En heel veel om je onderhandelingspositie te verbeteren. En ben je dan echt voor jezelf bezig of ben je dan voor het volk bezig? Wat eigenlijk het doel is van een regering. Ja,
en dat is natuurlijk het grootste kritiek wat je de laatste tijd, hoort. Het is, als je van die interviews kijkt, het is allemaal een spelletje wat te spelen. En ja, maken we nou echt progressie? Wie doet weer wat? Het volk wil wat zien. Maar inderdaad, als ik op dat spelletje en dat spelletje wat jij net zei ingaat, Maarten, waar we het nu over hebben. Ik zou graag een punt uit de formatie willen pakken. Ik weet niet of jullie hier een beetje van wat weten, maar op een gegeven moment, bij het begin, al heel gauw, zei VVD, lijsttrekker Dion Jezogus, die zei voor ons, wat zei hij nou precies, voor ons zit er een afstandelijk, meer afstandelijke rol. Wij moeten even een stapje terugnemen voor de VVD.
Ja.
En die kwam met het woord dat zij wilde gaan gedogen. Gedogen, even kort, betekent eigenlijk dat jij het kabinet dat er komt steunt. Alleen er niet in wilt zitten. Dus je wilt niet mee gaan bepalen, je wilt geen ministers leveren, maar je steunt het wel. Nou, ik weet niet of iemand van je denkt van, wauw, dat is toch eigenlijk hetzelfde als een oppositiepartij, zou je denken. Maar In principe, als jij een kabinet steunt, dan kan je het ook niet laten vallen. Want bij een meerderheid in de oppositiepartijen kan je heel gemakkelijk een regering wegstemmen. Vandaar dat mensen dan steun willen leveren. Dat is het idee erachter. Maar ja, dat was natuurlijk ook een heel politiek spelletje.
Ja, zeker. Ik had hier vooral online over gezien dat de NSC had ook al plannen, zeg maar, om dan misschien te gaan willen gedogen. Maar het is eigenlijk degene die het als eerste aangeeft, die rol in kan nemen in de formatie. Dus je gaat eigenlijk zeggen, nou, ik wil eigenlijk een stapje terug doen. En dan zit NSC al zo van, wat moet ik nu doen? Dan kan ik het ook niet meer doen. Maar ik had hier ook een leuke vraag over. Namelijk, ik vroeg me af, heb je niet best wel veel macht als je ook aan het gedogen bent? Want je kan altijd kiezen, ga ik wel of niet meedoen?
Dat is denk ik ook wel waarom een partij het zo graag wil doen. Je kan natuurlijk, je hebt invloed op het beleid. Je mag meepraten, maar tegelijkertijd kun je minder verantwoordelijk gehouden worden. Het zijn niet jouw ministers die daar staan. En het vergt misschien ook minder afstemming tussen het kabinet en tussen je eigen partij in de Tweede Kamer. Zoals je bijvoorbeeld nu ziet met de VVD. Die wil de spreidingswet. Er is allemaal gedoe over. Wat is eigenlijk hun standpunt? Dan gaan ze in tegen een eigen minister. Zorgt alleen maar voor problemen. En daarmee zijn de kijkers natuurlijk ook heel erg gericht op. Hoe gaat de VVD dat oplossen? Terwijl een andere partij, als ze aan de zijlijn staan. Dan kun je veel makkelijker gewoon je eigen positie goed vertegenwoordigen. Zonder je eigen ministers tegen te gaan.
Ja. Ja, je kan veel meer bij je achterban houden eigenlijk.
Ja,
elke
en
keer.
Bijvoorbeeld ook, wat ik ook wel grappig vind om te zien dan, is dat de VVD die kwam dan met het idee om te gaan gedogen met een PVV-kabinet. Het een beetje tegenovergestelde van in 2010. En in 2010 kon je bijvoorbeeld zien dat PVV eerst heel veel invloed ging uitoefenen. En vervolgens zeiden ze alsnog van, oh, wat er nu gebeurt, dat zint ons niet, we stoppen ermee.
Ja, dat bedoel ik.
Je kunt
het
zien als een lage streek, maar voor hun is het wel een goede positie ook ten opzichte van hun achterban. Ja.
Zij denkt dat daar dan misschien nog een beetje soort van wraakgevoelens bij de VVD van liggen. Van,
ja, maar, misschien wel.
Geertje, wat jij in 2010 hebt gedaan, dat flikt mij niet meer. We gaan de rol even omdraaien.
Ja, ze wouden ze eigenlijk gewoon terugpakken, denk ik. Dat was de move.
Ja, goeie move. Ja, en natuurlijk hè, het gedogen zelf. Het geeft ook voor de onderhandelingen, voor de formatie en informatie uiteindelijk. Het geeft munitie. Want dat, zeg maar, wat je nu ziet, laatst was een debat in de Tweede Kamer over het rapport van Ronald Plasterk. Mm-hmm. Over dus de informatie. Al moet ik zeggen, er stond echt helemaal niks van relevantie in. Dat was echt weer zo'n schijnrapport. Maar dat even terzijde. En je zag VVD, die had wel toen plenair aangegeven van... Hey, wij zeggen ons gedogen standpunt op en wij willen prima mee gaan doen in een kabinet met de mensen, met Geert Wilders. Maar wij verwachten wel dat NSC ook dat stapje gaat nemen.
Mm-hmm. Ja, echt. Vind je het gek dat de formatie zo lang duurt telkens? Dat is echt, ja. Als het zo gaat. Maar ja, dat vraag ik me dus altijd af, hoe kan je het beter doen? Dat zou ik ook niet weten. Ja.
Nou, het zegt echt. Dat veel te maken heeft ook met de informateur. Ik moet zeggen, nou, Ronald Plasterk, toffe kerel, maar... Nou, niet per se de ultieme informateur, als je het mij vraagt.
Want?
Nou, kijk, een informateur, hoe ik het tenminste voor me zie, is... het moet iemand zijn die tenminste mensen bij elkaar weet te houden. Mm-hmm. Nou, in principe, NSC die liep dus weg. Die was er ook niet. Nou, dat is alweer een groot teken van... Dan ben je in principe een soort van al gefaald als informateur. Daarnaast zag je ook, dat vond ik ook heel opmerkelijk. Toen NSC, zeg maar, voorzitter...
Je bedoelt...
Wat heet hij ook weer? Jezus.
Wacht, Pieter Omtzigt?
Pieter Omtzigt. Jezus, dankjewel. Toen Pieter Omtzigt weg was gelopen, toen keek ze, liet Ronald Plasterk de pers even binnen in de kamer. En toen mocht ze kort even een shot maken van een lege stoel die daar zat en even een paar foto's. Want ze hadden nog wel even een lege stoel met een glaasje water en allemaal erbij gezet. Puur om toch even de indicatie te geven van er is hier iemand weggelopen, er is hier één boosdoener. Het is dan ook niet, vind ik, professioneel van de informateur. Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt.
Naar de informateur of gewoon het hele proces?
Nou, van het proces informateur als een beetje buitenstaander denk je niet van ja.
Ja, stel je stemt dan op zo'n partij en dan stem je toch wel gewoon voor de idealen daarvan. Vervolgens zie je, ja maar het gaat eigenlijk, het maakt niet uit waar ik op stem. Ze komen in zo'n politiek spelletje met z'n allen. En dan gaan ze allemaal discussiëren. En dan komt er ruzie en loopt er een weg. En dan komt er een nieuwe formateur. En dan duurt het weer zo lang. En dan denk je van, maar goh, ik wou gewoon iets voor elkaar krijgen toen ik hierop stemde. En kijk wat er nu is gekomen. Dit is gewoon net zoals altijd. En volgens mij is dat ook waar juist een heleboel mensen dit het zo moe van worden. Dat zo lang duurt allemaal.
En het grappige daarin is ook dat mensen dan zogenaamd altijd weer op een nieuw geluid stemmen. En dat je dan nu ziet dat we een BBB, een NSC hebben en een vernieuwde PVV, al dus wilde zelf, of een gematigde PVV moet ik zeggen. En dat die politieke spelletjes dan toch wel blijven.
Denk ik ook inderdaad dat de PVV-stemmers toch wel het luidst zijn, laat ik het zo zeggen. En ook met het meest zijn. En nou, hun verhaal is denk ik ook wel het duidelijkst. Of het daadwerkelijk realiseerbaar is, is een andere vraag. Maar... dat lijkt me heel pijnlijk voor zo'n grote groep ook. Ik denk dat zij het meest balen hiervan. Ja, dat de anderen niet balen natuurlijk, maar die hebben het lijkt me nu het zwaarst.
Ja, maar zouden die echt het zwaarst hebben? Want tegelijkertijd hebben zij wel de persoon, zij hebben Geert Wilders, die waarschijnlijk onze minister-president wordt. Ik zie Sven.
Ja,
hoezo?
Kijk, het ding is, even gewoon heel kort even side toe over de minister-president. In principe, ze hebben de meeste en het is heel gebruikelijk dat degene met de meeste zetels, de partij met de meeste zetels, ook de minister-president levert. Alleen... Je ziet wel gewoon met een Geert Wilders, er ligt zoveel ophef over bij alle anderen, zeg maar, die niet op PV hebben gestemd voor een Geert Wilders aan de macht. En die ophef is zo groot. En ook als je kijkt naar het buitenlands beleid, zeg maar, heel veel mensen, heel veel Nederlanders, die willen Geert Wilders er eigenlijk gewoon niet zien. Dus ik denk eigenlijk dat ze daar een soort middenweggetje in gaan nemen met iemand anders daarvoor kiezen. Wie dat is, nog geen idee. Waar wat speculaties eerst over Ronald Plasterk. Nou, ik zie me dat zo wel niet meer gebeuren. Maar zelf denk ik Geert Wilders dat hij niet onze premier wordt.
Toch zo'n polariserende uitspraken soms. Dat kan toch niet een vertegenwoordiger zijn van land, zou ik dan denken.
Zeker kan dat. De vraag is of je dat moet willen. Maar ik bedoel, een Orbán die kan er ook wat van. Die is ook gewoon een vertegenwoordiger van een land.
Ja, van Hongarije inderdaad, ja. Maar even terug, want dat ging hierop in. Weet je nog wat je wilde zeggen erover?
Los van of Geert Wilders dan minister-president gaat worden of niet. Ze hebben wel gewoon een partij die de standaard instaat. Die die mensen misschien van oudsher niet als een goede coalitiepartner zien, maar die wel heel veel potentie heeft. En ze zien dat eigenlijk heel Nederland dat in de peilingen terug laat komen. Dus of er nu iets uitkomt of niet, hun positie wordt daar denk ik alleen maar in versterkt. Want het is weer een geluid van, hey, we hebben gestemd en ze gaan weer niet naar ons luisteren. Terwijl Geert Wilders daar toch wel echt voor blijft staan. En die laat ook duidelijk zien dat hij daar constructief in kan onderhandelen en in door wil gaan.
Dus jij denkt eigenlijk, dit gaat de PVV helpen misschien zelfs?
Nou ja, als ik een PVV-stemmer zou zijn, dan zou ik er wel nu zeker bij blijven. En dan zou ik er nog een keer op stemmen, want hij laat zien wat hij belooft. Tot nu toe.
Ja, en natuurlijk, de peilingen nu kan je ook gewoon zien, die schieten door de lucht voor Geert. Hij zei in dat ene debat, dat op een woensdag toen werd gehouden over dat slag, zei hij ook van ja, wij kunnen nu in principe weggaan. Nieuwe verkiezingen, prima. En we gaan onze zetels gewoon met, weet ik veel, 65% verhogen. Ja, ik begrijp ze wel in dat opzicht. Dat kunnen ze ook doen. Dus ik denk dat dit voor de PVV wel goed uitpakt. Ja, zelf dacht ik namelijk dat de mensen van de NSC-achterban het meest teleurgesteld zouden zijn. Dacht ik zelf persoonlijk.
Want?
Nou ja, Pieter Omtzigt, in één woord, is gewoon, wat zouden zijn? Nou, twee woorden dus, waar hij voor staat, goed bestuur. Dat is wat hij de hele campagne heeft lopen roepen, lopen doen. Zegt dat hij er voor het volk wil staan. En zegt dat hij de goede kant voor Nederland op wil gaan. Mm-hmm. En wat ga je nu krijgen? Hij gaat weglopen van de formatie. Van de informatie. En waarom? Omdat hij niet blij was met de financiële stukken, zegt hij dan.
Ja, dat klopt niet helemaal in het plaatje, nee.
Nee. En dan ook een kort ander voorbeeld dan met de spreidingswet. Dat hij dan toch mede ondertekent. Bij de spreidingswet had Jesse Gus een motie ingediend. Om voor de Eerste Kamer om aan te raden dat zij de spreidingswet niet zouden accepteren. Ja, Pieter Omtzigt gewoon helemaal ondertekend. Terwijl je daar toch een beetje de rechtsstatelijkheid. Ja, hoe noem je dat? Gewoon.
In het geding.
In het geding neemt inderdaad, ja. Dus dat is een beetje.
Maar hij was wel
gek.
In het begin heel erg voor het rechtsstatelijk recht houden van de rechtsstaat. Omdat Geert Wilders gewoon vroeger uitspraken heeft gedaan die niet in lijn staan met de grondwet. Dus in dat opzicht kan je hem wel zien dat hij nog in lijn staat met zijn.
Punt van goed bestuur, zeg maar, inderdaad. Ja. Nou ja, zeker. Daarom, hij blijft. Maar ik heb het gevoel, weet je, hij hamert erop als het hem uitkomt. Van dit soort dingen toch even laten zien dat echt niet kan, wat Geert toen zei. Maar ja, in principe, ik ben ook geen fan van die. Mijn achterban is ook geen fan van die spreidingswet. Nou, laat ik ook maar even die motie ondertekenen. Of ik loop toch maar even weg, aangezien me toch een beetje te heet onder de voetjes wordt. Ja, ik weet het niet. Het geeft geen goede overgang aan. Want in principe, mensen zeggen nu dat de informatie is geklapt. Tussen aanhalingstekens, omdat dat natuurlijk vooral van de oppositiepartijen een groot punt is.
Wat betekent dat? Geklapt?
Gestopt, klaar, gewoon niet is gelukt. En dat we nu een nieuwe periode in moeten gaan. Maar ja, dat hoor je dus heel veel van de oppositiepartijen. Maar dat vond ik wel leuk, want ik weet niet of jullie een beetje X hebben meegekregen.
Ik ken alleen Twitter.
Ja. Ja, er is op het oude Twitter, nieuwe X inderdaad, is er heel veel heen en weer getwitterd. Ik weet niet, of wat vinden we daarvan?
Tussen Kamerleden.
Tussen Kamerleden, tussen Geert Wilders, VVD.
Heb je een voorbeeld? Lijkt wel grappig. Wat sturen ze naar elkaar? Is het meer een soort van sneer? Of?
Nou, soms echt wel snerig hoor. Bijvoorbeeld één keer, daar was ook heel veel ophef over. VVD had een congres. Jesse Gus, die sprak ze toe. Nou, echt het meest dode congres wat er bestaat. Dat is echt niet normaal. Ik heb even gekeken. Echt. Zij liet dan bij haar speech telkens een soort van momentjes om te klappen. Snap je? Dat staat dan ook op je papiertje bij zo'n speech. Van ja, klappen. Dus dan moet ze even stoppen.
Waar, dat staat op het papiertje.
Ja, maar dat is altijd met die speeches, zeg maar. En dan zij zelf niet, maar dus de zaal. Dus dan gaat zij stil zijn, want dat is dan een klapmomentje. En dan hoorde je echt zo. Weet je, op de achtergrond heel ongemakkelijk. Dan zag ik die filmpjes, dan had je één zo'n klauwtje achterin zitten. Mark Rutte, die zat keihard mee te klappen. Dat is zo leuk om te zien. Dat even mijn eigen dingetje. Maar toen had dus Jesse Gus ook gezegd van ja, en we zien hè, met een beetje boos twitteren en niet kunnende standpunten kan je ook verkiezingen winnen. Dat is dus gewoon een kaartensneer naar Geert.
Dan wel vervolgens aan tafel.
Ja, zeker. Gewoon dag erna weer aan tafel. Ja. Maar ja, ik zou ook weer tussen elkaar helemaal geëxplodeerd natuurlijk. Ja.
Maar dat boos twitteren en zo, dat is allemaal weer zo kinderachtig. En ook weer zo dat spel wat ergens wel heel interessant is, maar eigenlijk ook allemaal best wel kut. Want net zoals het idee van, oh, het is nu allemaal geklapt. Dat is natuurlijk ziek overdreven, maar door dat rond te gaan spreiden en door ook een sneren naar elkaar te gooien, kun je wel dan extra je standpunt soort van versterken. Maar dat is echt precies dat constructieve besturen wat wij missen.
Ja, het is vooral naar het publiek toe, denk ik. Ik zat te denken aan, ik ben het heel erg mee eens dat het echt wel best wel gek is dat je in gesprek bent eigenlijk binnen in een formatiezaal, maar dan vervolgens online ook allemaal in gesprek bent nog tegelijkertijd in de avond, weet ik het wat wanneer. Maar aan de andere kant dacht ik ook wel van, het is wel transparanter, soort of. Zeg maar in de formatie zijn ze allemaal gewoon binnen de deuren aan het praten en zo. Dat vond ik nog één positief puntje. Ik zat gewoon te denken aan voordelen, nadelen. Maar
heb je gelijk. Het is wel inderdaad het laat zien aan de buitenwereld waar je mee bezig bent misschien.
Ja, je kan het een beetje volgen.
Ja, maar het is, kijk, je moet wel bedenken, het is echt wel gewoon laten zien wij zijn beter dan die ander. Het is allemaal dingetjes. En je moet je bedenken, nou, hoeveel mensen kijken nou echt naar de politiek, snap je? Dat valt allemaal wel mee. Niemand kijkt die debatten. Dus waar moeten die lijsttrekkers ze nou van hebben? Die moeten hebben dat hun momentje wordt uitgepikt en dan bij een talkshow bijvoorbeeld ter sprake komt. Ja. Snap je? Dus ik denk wel dat je van die uitspraken moet doen. Wil je een beetje aandacht krijgen voor je partij? En met Coulant doen, daar krijg je denk ik tenminste, zo mijn analyse zijn, weinig mee.
Ja, het is ook wel van deze tijd natuurlijk dat er gewoon heel veel online wordt gedaan. Niet ieder kind kijkt ook meer het nieuws. Ik kijk zelf ook nauwelijks het nieuws eigenlijk, moet ik zeggen.
Wat is het nieuws?
Als ik, dan heb ik het over het 8 uur journaal of zo.
Oh, okay.
TV kijken.
Ja, maar daarna soms af en toe ook Rapnieuws TV.
Rapnieuws TV is best goed, ja hoor. Maar ga door, het is nieuws.
Ja, dat het wel. Ik zou ook niet weten of je dat weg kan halen.
Nee.
Van het internet inderdaad.
Op dat punt waar je het over had, over dat andere mensen dus op internet ook al dingen naar elkaar lopen te roepen. Is dat niet ook een beetje deel van die politieke spelletjes die erbij horen en waar dus blijkbaar ook politici dus relevant mee blijven?
Ja, sowieso wel, denk ik.
Het is eigenlijk buiten, hè, weg van de camera's aan de tafel in Den Haag doen ze dat dan wel.
Ja.
Dat vind ik dan ook dan gek, hè. Stel, wij zouden alle vier, we zijn nu met vier, hè. Er zijn ook vier partijen toevallig. Als we zitten nu ook aan tafel, een soort van. Hè? Dus ook een soort van formatietafel.
We zouden
alle vier, hè, een partij representeren. Nee. En ik weet niet in hoeverre die gesprekken die ze dan online met elkaar hebben, die sneers die ze naar elkaar gooien, dan reflecteren op die tafelgesprekken die ze.
Dan lijkt het net alsof ze een hekel aan elkaar hebben.
Maar
het
is niet
vaak
zo.
Het is vaak genoeg teruggekomen dat dan Mark Rutte of Geert Wilders tegen elkaar zegt dat ze vonden dat de andere een fijne collega was. Nou, dat lijkt echt niet uit die filmpjes.
Dat lijkt me ook dan wel grappig. Dat stel, mag ik even Geert spelen dat jij dan Wilders bent? Dat wij dan
mag ik Geert zijn, dan ben jij Wilders. En dan ben jij de PVV.
Doe mij even opnieuw.
Oké, dan lijkt me ook wel grappig. Stel, ik ben dan Geertje en jij bent Mark. En ik ben dan gisteren helemaal geroast op Twitter. En je hebt alweer fel teruggereageerd in een talkshow. En dan gaan we dus de volgende ochtend, als ze dan naar tafel zitten, van, nou, dat was echt een goede sneer die je daar gooide. Ja, professioneel onder collega's, dat is goed gedaan.
Ja, maar ik moet zeggen, ik was gisteren toen ik terugtweet ook wel een beetje dronken.
Drunk text.
Ja. Nee, het was wel echt grappig. Vooral gewoon dat heel Nederland dat ziet en dan denk ik dat je me echt hebt genaaid. Dat dat eigenlijk best wel meevalt. Ja, nee, box houden.
Ik wil het nog even persoonlijk maken, eigenlijk. Zouden jullie jezelf...
Dat is al nodig, zeg.
Nee, dat is leuk.
We gaan het graag.
Krijgen we bonding met de luisteraars.
Mag ik weer Geertje zijn?
zien jullie jezelf ooit zo'n soort functie hebben binnen de Tweede Kamer? Of als minister? Of in de politiek? Zien jullie jezelf zoiets doen?
Echte politiek in.
Ja, de echte politiek, zeg maar.
De echte politiek.
Ik denk dat de gemiddelde Usbo'er echt een geweldig Tweede Kamerlid is. Je hoeft alleen maar een beetje staan, kritiek te leveren en dom te lullen.
Nou, ik denk dat het best wel meevalt op zich binnen Usbo.
Wat?
Het is echt niet zo dat iedereen super geïnteresseerd is in politiek. Het is vooral, ik heb zelf heel erg bijvoorbeeld, ik vind maatschappelijke vraagstukken super interessant, maar hoef daarvoor niet per se binnen de politiek mijn ding te doen. Dat kan ik ook makkelijk daarbuiten doen. Ik denk dat meer mensen er ook wel zo in zitten, maar
volgens mij is de ding met de politiek. Tenminste, zo heb ik het altijd gezien. Dat je een beetje stuurt welke maatschappelijke vraagstukken mm-hmm. nou echt belangrijk zijn om op te lossen in de maatschappij. En de politiek is er daarvoor inderdaad om te bepalen. Oké, nou wat vindt de maatschappij nou? Welke vraagstukken moeten we als eerst oplossen?
Yeah.
Dus ja, als je echt inderdaad dus diegene zijn die grote veranderingen maakt. Mensen met zich meeneemt. Persoonlijk zie ik me daar niet in zitten. Maar bijvoorbeeld, want dat is niet alleen de politiek. Je kan bijvoorbeeld ook een formateur, zoiets lijkt me dan weer wel heel erg leuk.
Oh ja.
Dat lijkt me dan weer wel lastig.
Om die gesprekken begeleiden
van
en
mensen.
Zo.
Ja. Nou, waar geef ik je.
Ja. Of voorzitter van de Tweede Kamer.
Of voorzitter.
Maar ik zie het mezelf ook niet zo snel doen.
Precies.
Ik zie mezelf eerder wel in aanraking met de politiek, maar op een andere manier.
Een ambtenaar.
Om het te beïnvloeden. Nee. Nou, weet ik niet. Ik weet
misschien
ook allemaal niet.
Misschien zeg ik iets geks nu, Lotte. Maar ik zie jou zo'n je eigen night show hebben, weet je wel. Dat je dan gaat je gast over de vloer krijgt. Ja. Ik zie je dat al hebben.
Ja, iets met de media, dat zit ik de laatste weken een beetje over na te denken. Ja, het gaat week op week. Is het weer wat anders. Maar ik vind dat zoiets lijkt me wel heel leuk.
We
video.
Mogen al bij jou toch gast komen laten.
Ja, misschien.
Zo'n talkshow op RTL 4 en dan hoor je zo...
Welkom bij Pinklet.
Ja.
Waar ik ook over nadenk is politiek verslaggever. Dat lijkt me wel leuk.
Oh, dat is
maar het verslaggeven lijkt me lastig. Mm. Maar gewoon veel elke dag bezighouden met de politiek. En gewoon alles kijken. Gewoon daar chillen. Weet je dingen. Het lijkt me zo
beetje
leuk.
Binnenhof opnemen.
Dat doe je ook
bijvoorbeeld.
Al, hè? Je bent het letterlijk nu aan het doen. Op dit moment.
Wat
zit het nu te doen.
Ik ben gewoon mijn droombaan aan het doen. Dat is mijn droombaan. Klopt.
Hé, maar ik heb eigenlijk nog een ander puntje.
Graag.
We hebben het nu natuurlijk over informatie, maar we hebben het eerder ook al over politiek gehad en het proces. We hebben het namelijk over de verkiezingen gehad in de vorige podcast. En daarin hebben wij ook voorspellingen gedaan. Misschien interessant om daar nu op terug te kijken. Hoe waren onze voorspellingen?
We zitten hier met 3 van de 4 sowieso aan tafel die er in die podcast waren. Jij zei, Lucas, GroenLinks PvdA aan de top. Mm-hmm. Maarten had de VVD hoogste gezegd.
Zeker.
En ik zei CDA... gaat stunten.
CDA heeft niet gestunt.
Laten we beginnen. CDA heeft niet gestunt. Nee. Vind ik toch jammer, want ik vind die Henry Bontebal vind ik erg leuk.
Ja,
dus
helaas
niet gestunt. Ik had het hem gegund. En we hadden deze natuurlijk een paar dagen voor de podcast op. Voordat we hem uploaden, hadden wij deze podcast opgenomen. En 3 dagen voor de verkiezingen.
Wijs maar weer hoe niemand dat zag aankomen.
Nou, echt uit het niets kwam Geertje daar aan de top.
35.
Uiteindelijk 37, maar die 35 of zo.
35 zetels.
Iconisch, ja.
Lucas en ik hebben ook samen de verkiezingen zitten kijken met een paar vrienden van ons.
Ja, leuk, hè?
Wat een avond dat was. We zagen hoeveel zetels iedereen kreeg. En nou ja, ik ben nog nooit zo confused geweest.
Ja, ziek, onze linkse bubbel. Jong.
Ja.
Die brak, op dat moment brak onze
was het niet dat 1 op de 4 mensen PVV heeft gestemd?
1 op de 4, 37. Maar jongens, hoe nu verder? Ja, hebben jullie een soort van analyses? We hebben ook heel veel verschillende soorten kabinetten waar nu mee wordt gedaan. Want Kim Putters die gaat nu als eerst even wat dieper in op de soorten regeringen dat mogelijk is, zeg maar. Dus minderheidskabinet, meerderheidskabinet, extra-parlementair kabinet. Dat is zo vaag, maar dat terzijde. Wat denken jullie dat er een beetje gaat gebeuren?
Ik denk eigenlijk dat het heel simpel is. Het is duidelijk dat het niks gaat worden. En daarom moeten we opnieuw gaan kiezen. Ik denk dat we gewoon 100% voor Plan NL moeten gaan stemmen. Want zij hebben tenminste een plan.
Dat zeggen ze wel, hè?
Ik heb gezegd.
Oké, dankjewel. Ik denk een extra parlementair kabinet gaat eraan komen.
Okay. Wat betekent dat?
Ja, precies. dat weten ze zelf ook nog niet. Dat gaan ze allemaal uitzoeken. Daar pleit ze niet voor. Wat je moet bedenken is dat soort van de regering in hoofdlijnen gaat bepalen... wat het beleid wordt. Alleen, er kunnen ministers zijn vanuit de praktijk, vanuit het werkgebied, zeg maar, of vanuit de Kamer. Dus eigenlijk gewoon iedereen. Maar wat je wel dan vooral, wat voor mij altijd, de denk ik tenminste, wat het handigste uitkomt, soms kan beleid over links gaan en soms over rechts. Bijvoorbeeld als er een meerderheid in de Kamer over klimaat is, dan zouden er goede klimaatplannen over links bijvoorbeeld kunnen worden gemaakt. Maar het zou zomaar ook kunnen zijn dat er een meerderheid op het onderwerp migratie is via rechts. Dus dan kunnen ze op dat ding over de rechterkant gaan, zeg maar. Dus ze pakken soms weer op andere partijen erbij. En je hoeft dus niet per se met een regering iets naar buiten te brengen. Dus de banden tussen de Kamer en de regering zelf worden wat een stuk nauwer. En ze gaan elkaar gewoon wat vaker daarbij helpen. Het is wel weer precies wat Pieter Omtzigt wilde. Dus die loopt weer het beste uit van alles. Gedogen, ex-parlementair kabinet. Ik denk dat het Omtzigtfeest gaat worden.
Nou, misschien weten we het aan het einde van het podcastjaar.
Ja, we kunnen weer een voorspelling doen, hè?
Ja, dit is Sven's voorspelling dit is dan.
Maarten zegt, nieuwe verkiezingen?
Ja, plan NL.
Het is tijd voor een plan. Ik denk persoonlijk, ex-parlementair kabinet, Pieter Omtzigt, happy the peppy.
Oké. Okay. Ik zeg heel lang aanmodderen en uiteindelijk komen we ergens uit. met een coalitie.
Lotte, heb je nog een tip voor de luisteraars thuis?
Zeker. Ik heb namelijk voor mijn research voor deze podcast het rondje Binnenhof helemaal uitgekeken. Nou, niet uitgekeken. Ik heb de laatste 5-6 afleveringen gezien. Dat is echt een goede tip. Superleuk. Super luchtig vertellen ze over de politiek. En gaan ze rondom het Binnenhof met superleuke presentatoren. Ook iemand die heel veel weet over de politiek, maar wel geïnteresseerd is. Dus alle vragen worden gesteld, ook voor de mensen die er niet zoveel van begrijpen. Dus ga lekker kijken als vervolg op deze podcast misschien.
Zeker. Ook met Xander van der Wulp, die is heel leuk. Ik laatst een DM'tje gestuurd. Dan had hij gereageerd.
Wat?
Nee, zijn podcast stond nog niet op Apple Podcasts. Toen had ik gezegd, ja, wanneer komt hij erop? En zeg, ja, technical difficulties, stuur die even een linkje. Was wel echt blessings.
Oké.
Nou, ik denk dat we wel een beetje rond zitten, toch jongens?
Ik denk het ook.
Ja?
Ik heb nog een heel belangrijk onderdeel.
Gratines.
Dat is het nu.
Dat is een speciale aflevering. Ja. Hooggeëerde peritijgers, wat fijn dat ik mijn verhaal met jullie mag delen. En nou zeg ik wel, mijn verhaal. Maar eigenlijk is het dat van Pericles zelf. En jeetje, waar moet ik beginnen? Er is zoveel om te bespreken met jullie. Zo zijn er prachtige reizen georganiseerd naar Lille en Marrakesh, waar de buitenlandse liefde heeft mogen vloeien. Tellen we weer allerlei nieuwe commissieuitjes, borrels en feestjes en kijken we bovendien ook uit naar alle prachtactiviteiten die nog onze kant op komen. Een gala, de Bata en nog zoveel meer. Dat is later, terug naar het nu. Want met trots en traan wil ik nog even gezegd hebben hoe blij het mij maakt om te zien hoe ook de nieuwe generatie Pericles'ers de vereniging oppakt. Zo zijn ze actief, enthousiast en deinzen geen eens van een feest of een debat proberen terug. Pericles! Dat gezegd hebbende, misschien dat het enthousiasme ze wel erg hoog in de bol is gaan zitten. Zo heb ik namelijk wel heel spannende verhalen vernomen van wat er allemaal tijdens introkamp is gebeurd. En hoewel het absoluut geen theeprogramma is, wil ik toch nog wel over kwijt dat het in de peribedjes misschien wel wat rustiger aan had gemogen. Maar daar wil ik niet te lang over dwalen. Want zo mag elke periklesser zo nu en dan natuurlijk ook een peritijger zijn. En zorgt dat uiteindelijk voor hele leuke verhalen. Dank jullie wel allemaal voor het delen. Veel succes met het blokken en tot snel.
Woep woep.
Groetjes, Kratines.
Dankjewel, Kratines. Oké, nou dan sluiten we met die mooie woorden van Kratines de podcast af.